Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Buiten is de wereld inmiddels gereduceerd tot een natte grijze aquarel die iemand per ongeluk in de gootsteen heeft laten vallen. Nederland bevindt zich in de wonderlijke calorierijke tussenfase waarin de pepernoten in de uitverkoopbakken langzaam plaatsmaken voor de kerstel en de oliebol. Het is rustig. Heel rustig. Tenminste, dat denken we. Want wie de landgrenzen negeert en over de kromming van de aarde kijkt, ziet dat de triathlongoden geen vakantiedagen kennen. En nee, dan heb ik het niet over Bani, Teanu of de Mercury Islands. Laten we beginnen met Sam Long in La Quinta. Tijdens de Ironman 70.3 besloot de big unit dat hij geen zin had in een tactisch steekspel. Hij versloeg alle grote namen. Niet gewoon, maar hij walste er overheen. Yo, 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 coming true. Zoals een bulldozer over een madeliefje. En dan te bedenken dat de ooievaar pas net een tweede kindje heeft gebracht is bizar. Sebastian Gruden Long is pas 2 weken oud, maar werd nu al Sebby genoemd. Dus over zijn fietskills hoeft hij zich geen zorgen te maken. Lionel Sanders pakte na blessureleed een mooie tweede plek in zijn comeback en verder nog een apart incident met een golfkarretje. En dan Valencia. Alex Yee. We wisten dat hij snel was, maar de marathontijd die hij daar op de klok zette was een van het niveau dat grenst aan hekserij. Een tijd waarvoor een pure marathonloper zijn ziel aan de duivel zou verkopen, liep hij even voor de leuk in het tussenseizoen. De vraag is, zijn we hem voor altijd kwijt aan de loopsport? Of gaat de T100 ooit weer spannend worden als Hayden een echte concurrent krijgt? Maar de echte poëzie, die werd geschreven in Busselton. Want laten we even stilstaan bij wat daar gebeurde. Lotte Willems won niet zomaar de Ironman Western Australia. Nee, winnen is een te banaal woord voor de masterclass die zij tentoonspreidde. Ze kwam als eerste uit het water, een gewoonte die inmiddels even voorspelbaar is als de zwaartekracht, en daarna was ze weg. Ze fietste in een vacuüm van haar eigen superioriteit. Terwijl de concurrentie nog bezig was met posities kiezen, was Lotte al bezig met het schrijven van geschiedenis. Ze bouwden een voorsprong op die zo groot was dat de commentatoren synoniemen aan het bedenken waren voor het woord superieur. Omdat ze het woord halverwege de race al te vaak gebruikt hadden. Een overwinning van gun to tape is niet alleen voor Lucy weggelegd. Het was een demonstratie van macht. Een eenzame monoloog van kracht. Lotte is back and probably a lot more to come. En in haar kielzog bij de mannen won Cameron mee. Maar lieve mensen, boven al dat geweld van jonge honden en de recordbrekers hangt vandaag een zweem van weemoed. Want we moeten het hebben over een einde. Een grande finale. Afgelopen vrijdag is de zinderende hitte van Qatar een afscheid geweest van een icoon, Els Visser. Als je haar carrière zou uitschrijven in een script, zou Netflix het afwijzen wegens te ongeloofwaardig. Het verhaal kennen we. De schipbreuk in Indonesië, een nacht op open zee, zwemmend voor haar leven, wachtend op redding, weigerend om te verdrinken. Het is het oerverhaal van Els Visser geworden. Maar het zou haar tekort doen om haar alleen daaraan te herinneren. Want die overlevingsdrang, dat weigeren om op te geven, nam ze mee op het droge. Ze werd arts, dokter Visser, maar de roep van de limiet was sterker. Ze werd proftriatleet. En hoe? Kijk naar haar palmares. Dat zijn geen uitslagen, dat zijn littekens van pure inzet. Ze won in Maastricht, Ibiza, Nieuw-Zeeland, Canberra, Almere, Wanaka, Filipijnen en Taiwan. En iedereen kent die absurde dubbel. De derde plek in rood om vervolgens een week later tweede te worden in Vitoria Gasteiz. Els Visser is de personificatie van veerkracht. Ze is een dieselmotor in de wereld van benzinemotoren. Als ze eenmaal op gang is, stopt ze voor niemand. Vrijdag hing ze haar wedstrijdchip aan de wilgen, hoewel het echte afscheid al in Australië was. De dokter gaat terug naar de zorg. Ze ruilt de carbonzolen in voor klompen, de hartslagmeter voor de stethoscoop en ze gaat een nieuwe afslag in. En ook nog eens de juiste, niet eentje die aangegeven wordt door een Ironman-vrijwilliger, CQ-jurylid.
Ze laat een leegte achter in de Nederlandse triathlonlandschap, maar ze laat ons ook achter met een les. De les dat je altijd, zelfs als het schip zinkt, moet blijven zwemmen. Maar Els is niet de enige, want deze week kwamen Rachel Klamer en Richard Murray met het nieuws dat even zacht voelde als een klap in de maag. Ook zij stoppen met topsport. Een duo dat bijna symbool staat voor een tijdperk. Rachel jarenlang het gezicht van het Nederlandse korte afstandlandschap en Richard, de Zuid-Afrikaanse vechter die via een uitzonderlijke comeback zelfs een Nederlands paspoort en Olympische start afdwong. Twee atleten die elkaar vonden. Met elkaar groeiden, elkaar versterkten en samen ontelbare WK-races, World Series en Olympische starts kleur gaven. Allebei vierden op de Spelen, allebei WTCS-races gewonnen. Hun afscheid voelt als het sluiten van een hoofdstuk waarin we allemaal hebben meegelezen. Niet dramatisch, maar waardig. Niet omdat het moet, maar omdat het goed geweest is, zoals ze zelf zeiden. En ergens past het mooi naast het verhaal van Els. Drie iconen die niet verdwijnen, maar een nieuwe richting kiezen. Want de loopbaan stopt, maar de nalatenschap blijft. Verder hebben we het uitgebreid over de T100 in Qatar. De winst van Hayden Wild. Mika die de vierde plek noteerde. En de noodzakelijke punten binnenhaalde. Voor de tweede plek in het eindklassement. Over de geweldige damesrace. Over de Nederlanders. Dus kortom, genoeg gesprekstof. En natuurlijk Wesley zijn Beast Week richting Castellet. Of moet ik Beast Week zeggen? Dit is Triathlon Insight.
Ja, Stef, dat is een tijd geleden en ik denk een hele hoop te bespreken, zo denk ik.
Ja, allereerst, hoe is het met je, Wes? Want,
natuurlijk ziek geweest en nog steeds niet helemaal fit. Dus dat is wel kloten richting Castellet natuurlijk, daarvoor best wel goed getraind. Maar de laatste week is het vrij weinig geweest, dus op hoop van zegen dan maar. Hè.
Maar wel gewoon starten, toch?
Ja, dat is ieder jaar een beetje het geval met Castellet. Dat het dan toch op het einde dan net weer misgaat. Maar ja, Castellet is Castellet. Dus in die zin, ook al ben je heel fit, dat heb je natuurlijk ook afgelopen jaren gezien. Dan betekent het niet dat je altijd finish. En als je niet fit bent, wil ook niet zeggen dat je niet finish. Dus in dat opzicht kan er een hoop gebeuren.
Dus je gaat nu voor de finish, dat is de doelstelling?
Nou, dat zou sowieso de doelstelling moeten zijn, de finish halen. Maar het zal geen toptijd worden, nee, helaas. Nee. Voor jou wel? Hoe zit jij erin?
Nou, ja, jij was dus ziek en ik was die dinsdag 2 weken geleden bij jou thuis geweest om op te nemen.
Ja.
En Elisa, jouw vrouw, was ook ziek geweest.
Mm-hmm.
En een paar dagen later zag ik geen trainingen van jou. En je vertelde nog in de podcast dat je een B-sessie op Soest zou gaan doen op de mountainbike. Maar Die kwam ook niet.
Nee.
En toen appte ik jou. En na de 18e keer gaf je ook een reactie terug. Want dat is ook Wes. Hè? Als hij dan even niet meer in de sport zit, dan is hij ook bijna onbereikbaar. Maar Toen was je dus weer ziek geworden. En op de dinsdag begon ik ook te snotteren. Dus ik dacht even van shit.
Ja.
Dat is een ongelukkige tuin. Maar gelukkig is bij mij viel het heel erg mee.
Okay.
Dus ik zit er
wat dat betreft. Ze kunnen een hoop verwachten. Dat is wat je
zeker, zegt. Zeker.
Nee, fijn.
En dus...
We gaan het zo nog uitgebreid over Castellet hebben, zeker. Uiteraard. We hopen dat we Seppe nog aan de lijn krijgen, maar ik moet nog even een reactie afwachten. Hoop te bespreken. Laten we beginnen met afgelopen weekend natuurlijk de T100 Qatar.
Ja.
Afgelopen vrijdag eigenlijk. Laatste wedstrijd van het seizoen, de grand final van de T100. Ja, was het, hoe vond jij het? Was het spannend? Was het naar verwachting?
Het was zeker spannend. Dat hangt er een beetje vanaf over welke wedstrijd je het hebt. Of je het dan over de vrouwenrace of de mannenrace hebt. Welke wil je eerst?
Laten we bij de vrouwen beginnen.
De vrouwenrace was zeker spannend. En dat had er ook alles mee te maken dat zowel Kate Wall... Wolf. In ieder geval niet Waf. Lucy Charles en Julie Duran, alle drie nog kansrijk waren voor de eindoverwinning. Eigenlijk was het zo dat als degene die echt won, die had ook genoeg punten om de hele series te winnen.
Ja.
En ik zou je eerlijk zeggen, ik had vooraf dacht ik echt dat Lucy Charles zou winnen, maar die bleek uiteindelijk ook niet helemaal fit te zijn. Die was een beetje ziekig. En ging Kate Warder toch uiteindelijk met de winst vandoor.
Ja.
En zeer dominant, mag ik wel zeggen.
Ja, zeker. Maar het was wel weer een troosteloze bedoeling, hè, daar zo in Qatar. Het is echt, er staan geen toeschouwers langs de kant.
Nee.
Het is op een snelweg. Ja, wat is daar leuk aan?
Ja, dat weet ik niet. En daar wil ik het zo wel even over hebben. Ook sowieso gaat die hele indeling van de T100 veranderen. Hè? De volgend seizoen, daar hebben we het al vaker over gehad. Ja. Nu gaan ze ook nog een samenwerking aan met World Triathlon. Daar moeten we het zo ook nog even over hebben. Maar het is ook gewoon een beetje... ja, ik ben blij dat ze het ook naar kortere wedstrijden gaan doen. Of naar minder wedstrijden, laat ik het zo zeggen. Want nu ook de atleten die een contract hadden, moesten eigenlijk 2 wedstrijden sowieso starten. Hè? Dat was Singapore en de Grand Final.
Ja.
Nou, zijn er een aantal atleten die dat niet deden. Zoals bijvoorbeeld Sam Long, die dus in La Quinta is gaan starten in plaats van de Grand Final doen. Zal alles te maken hebben ook met de geboorte van zijn kindje. En misschien dat zijn kansen daar gewoon op succes groter waren. En Telenip, die volgens mij allebei die wedstrijden niet heeft gedaan. Maar nog wel in de top 10 is gefinished van het overal klassement. Maar de rest was er dus wel. Lucy Charles, een maand geleden nog wereldkampioen geweest op de 70.3, was dus duidelijk niet helemaal fit. Paula Findley had volgens mij een blessure. Ja. Lucy Byram was er weer bij. Die heeft ook een heel zwaar jaar, omdat ze haar man is verloren eerder dit jaar. Dus het is, ja, dan krijg je dus dat mensen verplicht moeten gaan starten op een wedstrijd. En ook in een seizoen die heel erg lang is. En dan is ook de vraag van, is zo'n seizoen van februari, maart tot helemaal december, is dat waar we... wat we graag willen zien? Of is dat te lang voor veel atleten?
Ja, dat is een goede vraag. In principe, ja, weet ik niet. Het is ook werk natuurlijk. Dat zie je bij voetballers natuurlijk ook. Natuurlijk wel een andere sport, dat ben ik met je eens. Maar het hoort er nu misschien wel bij. Dat is een verandering in de sport. En als je geld wil verdienen, dan moet je dat op die manier gaan doen, denk ik. Er is geen andere mogelijkheid, toch?
Nee, maar ik denk wel dat misschien dat je iets eerder in het jaar... maar ja, je moet natuurlijk ook wel die spreiding hebben.
Ja, je moet die spreiding hebben, maar anders is het helemaal niet te doen.
Het is een beetje gek geworden. Maar ja, het is vooral over de deelnemers en dat is inderdaad een... Of over de toeschouwers en dat is inderdaad... Ja,
en het parcours, hè, gewoon. Ja. Als je kijkt, het is wel echt troosteloze bedoelingen. En zeker in dat soort landen. Qatar, ja, Dubai natuurlijk. Ja, die sport leeft daar helemaal niet.
Nee.
Dus er staat ook niemand.
Nee, maar dat is niet alleen met triathlon zo. Dat is eigenlijk alle sporten die ze daar naartoe halen waarvan je denkt...
Maar waarom zouden ze dat dan daar doen? Is dat dan gewoon makkelijk te organiseren? Of ik snap het niet zo goed.
Nou ja, ik denk dat zij die sportstructuur niet hebben en het graag willen hebben. En ze hebben iets wel en dat is een heleboel geld. Dus ja, dat halen ze gewoon binnen.
Ja.
De vraag is of je als sport daaraan toe moet geven.
Ja,
nou is triathlon natuurlijk al een sport waar niet heel veel geld is. Dus, wat dat
en het betreft... ook lastig is om wedstrijden te organiseren, laten we dat ook duidelijk zijn.
Ja.
Dus dan ga je misschien, ja, moet je dan uitwijken naar dat soort omgevingen. Hey,
zullen we eerst even de wedstrijd even afmaken en dan dat we dan even over de structuur van de
T100. Ja, wat ik wilde zeggen is, was ook de laatste wedstrijd natuurlijk van Els Visser, hè?
Ja.
Bij de vrouwen. Ja, vrij recent nog gecommuniceerd dat ze gaat stoppen als professional triatleet. Was dat een verrassing voor jou?
Eigenlijk wel. Ik had natuurlijk al een paar keer een voorbereiding erop gemaakt. En toen ging de podcast vorige week niet door. En toen kwam ineens Rachel Klamer ook dat ze ging stoppen met de sport. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik die eerder zag aankomen.
Ja, ik ook wel.
Van Els had ik het niet per se verwacht, maar meer gewoon omdat ik heb nooit gezien dat ze het daar eerder over gehad had, zeg maar. Ik dacht dat ze wel happy was met een beetje rondreizen en dat soort dingen, maar
ja.
Ja.
Ja, ik had wel het idee, want zo lang is ze natuurlijk nog geen prof, hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Dus ik denk, nou, ze kan nog wel daar jaren mee, ze zit nog op gewoon een hoog niveau.
Ja.
Dus ze zou zeker nog wel 3-4 jaar door kunnen, denk ik. Maar goed, ze gaat kiezen voor haar carrière als chirurg. Hè? Dus in dat opzicht natuurlijk ook een heel mooi doel. En blij voor haar dat ze in ieder geval die keuze kan maken op die manier.
Ja, ze heeft natuurlijk ook wel een lastig jaar gehad, ook met blessures en dergelijke. Ja. Dus ja, soms is genoeg gewoon genoeg. En ze heeft nu ook nog gewoon echt de tijd om haar andere carrière op te pakken. Dus ik snap het wel. Alleen ik zag hem niet echt direct aankomen, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, en Els Visser staat ook wel bekend omdat zij de sport op een hele, een hele serieuze manier benadert. Dat betekent ook wel echt dat zij, denk ik, dat hoor ik wel eens van andere atleten, echt wel... Ja, misschien soms wel een eenzaam bestaan heeft. Dat ze veel op zichzelf is, dat ze veel zelf traint, dat ze vroeg naar bed. Haar leven stond in het teken van de triathlon. En dat breekt je op een gegeven moment denk ik ook wel op als mens.
Ja, ik vind haar wel een van de eerste Nederlandse profs die echt besloten leven als een prof. Ja. Hè? En in het zakelijke en in het management deed ze dat heel anders dan anderen. Hè? Ze kiest ervoor om in de eentje naar Australië te gaan. Ze kiest ervoor om in de eentje naar St. Moritz te gaan. Dat hebben we heel veel andere Nederlandse profs niet zien doen. En op die manier de beste voorwaarden te creëren voor haar om zoveel mogelijk uit de sport te halen. Ja. En daar zitten keuzes bij voor bepaalde wedstrijden en keuzes voor bepaalde wedstrijden niet. En dat was wel bijzonder om te zien, moet ik zeggen.
Ja, heel mooi dat ze dat op die manier gedaan. Ik denk dat ze inderdaad, als je kijkt naar de Nederlandse atleten, het allemaal het beste voor elkaar heeft. Qua zakelijk, maar ook sportief gezien, zeg maar, qua trainingsomstandigheden, et cetera. Dus in dat opzicht, denk ik een hele mooie carrière gehad. Hè? Veel gewonnen, zoals je net ook al in de intro aangaf. Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat zo'n atleet bij Nederland hoort. En laten we hopen dat ze niet uit de sport gaat, maar dat ze ook gewoon nog lekker, misschien dan als agegroeper aan de start gaat staan.
Denk jij dat?
Dat weet ik niet.
Denk jij dat Els in de sport blijft?
Nou ja, ik zou het zonde vinden dat je dan uit de sport gaat, omdat je dan geen prof meer bent en je kiest voor een maatschappelijke carrière. Dat houdt niet in dat die sport dan niet meer te doen is, toch?
Nee, dat klopt. Alleen, ik snap wat je bedoelt, want ik denk,
je vraagt jezelf of zij dat doet.
Denk je dat zij dat gaat doen?
Nou, misschien in het eerste jaar niet.
Zo zakelijk met de sport ook altijd, hè?
Ja, maar ik denk, als je de sport echt leuk vindt, hè, want dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste, ja, dan gaat dat toch nooit uit je lichaam. Dan wil je dat toch blijven doen, zou je zeggen. Ik bedoel, jij bent toch ook prof geweest? Je bent ook op een gegeven moment...
Ja, maar dat zit wel iets anders in elkaar. Maar je hebt best wel veel... je hebt inderdaad ook in voetbal van andere sporten... heb je mensen die in die sport blijven. Die worden trainer, die worden analist of weet ik veel wat. En je hebt mensen die zie je nooit meer terug in de sport.
Nee, maar goed, triathlon is natuurlijk wel een sport... wat je echt tot later leeftijd kan doen. Hè? Voetbal is dan in dat opzicht wel wat anders. Kan je ook wel laat doen, maar ja, dat is toch iets anders. Triathlon, duursport, kan je toch wel wat langer volhouden.
Ja, maar ze zal wel blijven sporten, maar gaat ze wedstrijden doen, weet je wel. Dat zie je, ja.
Ik hoop het, ik zou het leuk vinden. Ja. Maar wat je aangeeft, Richard Murray en Rachel Klamer hebben dus ook besloten om te stoppen. Nou, dat zag je al een beetje aankomen, gezien de laatste jaren eigenlijk. Ooit een podcast bij hun thuis gedaan. En toen gaven ze er een beetje aan van, ja, we zijn toch wel aan het einde van onze carrière. We gaan nog één keer naar de Olympische Spelen. En dan, daarna zullen we niet meer voor de Olympische Spelen gaan. Nou ja, op die korte afstand zie je dan ook wel dat mensen heel vaak of naar de lange afstand gaan of stoppen.
Ja, je moet bij die Olympische afstand ook altijd... het is niet dat je voor een jaar doorgaat. Je gaat gelijk voor een cyclus van vier jaar door. Hè? Dus,
nee, precies. Dus je zag hun eigenlijk niet op de lange afstand. Hè? Dat vond ik, had ik eigenlijk wel...
Dat had ik ook nog wel verwacht. Dat ze na de Olympische Spelen, dat ze die halve in ieder geval wat meer zouden doen. Zeker met die hele komst van die T100. Wat misschien voor hun wel interessant was.
Nee, absoluut.
Of is dat net te laat gekomen voor hun eigenlijk?
Ja. Ja, misschien als het een aantal jaar geleden was, hadden ze daar nog wel voor gekozen. Maar ja, ze hebben nu een boerderij gekocht. Ze willen toen spraken ze erover dat ze eigenlijk een mooi trainingscomplex willen hebben. Om gewoon wel in die sport te blijven, maar dan op een andere manier als trainer, coach van andere atleten. Dus ze zijn druk aan het verbouwen, zie ik op Instagram.
Ja, er moet nog wel wat gebeuren daar.
er moet nog wel wat gebeuren. En ze doen heel veel zelf, volgens mij.
Ja.
Dus leuk dat ze zich daarop storten en... laten we hopen dat ze ook niet uit de sport gaan. Dat ze ook nog lekker bezig blijven.
Zeker.
Wellicht is Epe wel
bij hun
mooie,
verwacht ik het dan weer iets meer. Hè. Rachel horen we natuurlijk ook op Eurosport met Ruud. Dus dat zit sowieso superleuk. Op die manier in de sport verweven. Ja. En dat doet ze ook hartstikke leuk. Dus dat denk ik wel. Even terug naar naar de wedstrijd dus.
Ja.
Kate Wall had dus gewonnen. Had je dat verwacht?
Nou ja, dat is altijd wel een van de favorieten, denk ik, bij alle 1000 wedstrijden.
Ja, maar Kate Wolf had wel vooral de wedstrijden gewonnen waar Lucy Charles niet goed voorbereid stond aan de start, zoals eerder in het jaar. Of zoals in Singapore was had Lucy Charles eigenlijk met een hele beperkte voorbereiding is ze daartoe gaan starten, vooral voor het contract. En Julie Duran was een tijdje geblesseerd geweest, dus die was er ook niet bij. En die zijn later teruggekomen en toen vond ik die andere twee wel sterker. Nu was Lucy natuurlijk geblesseerd geweest, niet helemaal fit meer.
Precies. Goed, het was een van de favorieten. Ik had eerder inderdaad Lucy Charles verwacht dat die zou winnen.
Ja.
Maar goed, het zat allemaal wel redelijk dicht bij elkaar, toch?
Wel bizar dat halverwege... Heb je de wedstrijd gekeken trouwens? Of?
Gedeeltelijk, ja.
Halverwege het fietsen reden de 7 Britse dames op kop.
Ja, klopt, ja. Ja, dat klopt. Inderdaad.
Mondiaal valt er nog wel wat te sleutelen bij de vrouwen. Maar ja, ze hebben het gewoon mega goed gedaan.
Goed, dat, ja, goed voor elkaar.
Ja, en een hoop geld
ja, voor de dame. Ja, inderdaad. Het is lekker verdienen zo, inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk bij de Ironman had je die pro-series natuurlijk waar ook... Is een beetje qua ja, dus prijzengeld, zeg maar, de concurrent van 1000. Maar goed, al met al alles bij elkaar, dan kan je goed verdienen. Alleen moet je het wel krijgen natuurlijk. Hè? Dat is een andere...
Ja, verdienen, dat is een krijgen. Dat is verschillende dingen. Oh, maar jij doelt op het overmaken van...
Ja, precies.
Ja. Als we dan even naar de mannenrace kijken.
Ja,
de winnaar vond ik niet verrassend. Ik vond het wel verrassend dat de Jelle Geens er eigenlijk volledig doorheen zakte. Het is ook weer niet heel verrassend in de zin van dat hij... hij heeft natuurlijk ook een maand net als Lucy Charles. Hè, dat is zo'n WK waar ze zich echt volledig op gefocust hebben. En dan moet je eigenlijk mentaal nog één keer helemaal opladen voor die wedstrijd daar in Qatar.
Ja.
Maar dat werd hem niet voor hem.
Nee. Wat je net zei, het seizoen is dan toch even te lang. Het zijn hoop wedstrijden die ze moeten doen. En op een gegeven moment is het lichaam ook een beetje klaar en toe aan rust. En dit is een grand final, die wil je natuurlijk meepakken. Maar ja, als je dan niet helemaal fit bent of niet helemaal mentaal ook. Ik denk dat het ook heel erg mentaal is. Dat je op een gegeven moment een beetje triathlonmoe bent. Ja, dan is het een pittige wedstrijd. En dan valt het misschien wel even tegen.
Ja. Hayden Wild. Kroonde zich dus tot winnaar. Wat gaan we volgend jaar van hem zien?
Ja, nou, 1000 die gaat dus veranderen. Ik weet niet zo goed of iedereen daar heel enthousiast over is. Alle atleten die nu natuurlijk een contract hebben gehad. Nou, er zijn volgend jaar geen contracten meer. Maar volgens mij de top 10 die in het klassement zijn geëindigd, zeg maar. Die mogen meedoen met de eerste wedstrijd van volgend jaar. Maar de vraag is natuurlijk, is iedereen nog wel positief over de ontwikkelingen bij 1000? Of gaan ze kiezen voor een andere weg? En dat zal dan Ironman zijn. Of misschien wel weer voor Hayden Wild gewoon focus op korte afstand. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dat is de vraag. Dus ja, als hij meedoet, dan heb je gewoon een hele goede bij. En dan zal hij echt wel weer meedoen voor de winst natuurlijk. Het zou heel erg leuk zijn als bijvoorbeeld een LXI erbij komt. Dat
is een mooi bruggetje. Gaan we straks zeker even over hebben. Maar volgens mij was het wel altijd de bedoeling dat Hayden Wild nog voor de Olympische Spelen gaat, toch?
Ja, zeker.
Dus hij moet dan volgend jaar ook echt wel dat soort wedstrijden gaan doen om zijn rankingpunten op te pakken. Hetzelfde geldt voor LXG, want die heeft hij natuurlijk ook niet.
Nou, je zag dat Hayden Wild wel sommige wedstrijden ging combineren. Dat hij de dag daarna dan een WTCS-wedstrijd deed. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal.
Nee.
Dus daar zal hij volgend jaar wel een keuze in moeten maken.
Nou, wel vet dat gewoon kan voor hem. Ja, en dat het de logistiek ook kon. Hè? Dat is ook, net passen. Ja. Hayden wint dus. En ja, eigenlijk een sluipschutter vind ik het eigenlijk een beetje. Ja, Mika Noot, weet je. Die is er constant bij. Doet volgens mij ook bijna al die wedstrijden. En ja, wordt ook gewoon tweede in het eindklassement.
Ja.
Hij was tot niet op het podium. Hij was vierde geloof ik geworden. En het een beetje de mazzel dat Jelle Geens er doorheen zakte. Want Jelle Geens werd uiteindelijk zevende.
Ja.
En die viel daardoor één plekje onder Mika Noot. Dus Jelle Geens derde.
Ja.
Dat kost hem een hoop geld.
Dat kost hem een hoop geld, ja. Nou ja, in principe had hij ook al heel wat geld verdiend met WK Ironman 7.3 natuurlijk. Dus ik denk dat hij een mooi jaar heeft qua financiën. En goed, als we naar de Nederlanders kijken. Juri Keulen natuurlijk en Menno Koolhaas. Juri Keulen werd
9
in het klassement.
Negen in het klassement.
En Menno Koolhaas, die helaas buiten de top 10 eindigt uiteindelijk. Ja. Hè? Barnaby
zit er nog net voor.
Die net voor zat. Ja. Dus daar baalt hij denk ik wel van.
Ze hadden allebei niet de beste wedstrijd nee. Op de fiets vooral.
Nee, zonde. Terwijl Menno de laatste keer natuurlijk echt wel ook in Arizona... Fantastisch op die fiets zat.
Ja, maar je kunt ook wel stellen dat die wedstrijd er natuurlijk ook voor gezorgd heeft. Kijk, je zegt net van Jelle Geens is moeilijk om je op te laden na zo'n WK. Maar na zo'n wedstrijd in Arizona, wat ja, ook nog een hele triathlon is. Dat is ja, bijna onmogelijk om je ervoor op te laden. Het is knap dat Menno daar naar heen is gegaan en ook absoluut. Nog best prima geraced heeft. Maar ja, dat was niet ja, waar hij voor kwam. Maar het is uiteindelijk wel een heel mooi seizoen voor hem geweest, denk ik.
Nee, zeker. Ja, 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 absoluut. Menno die onlangs ook nog in de krant stond hè, met een verhaal. Natuurlijk al een aantal maanden of een jaar geleden stond hij ook al in de krant met een verhaal. Wat vind jij daarvan? Van dat verhaal wat hij wat in het artikel stond. Er ging met name weer. Waar ik een beetje wat ik een beetje jammer vind van dat soort artikelen is dat het niet over de sport gaat, maar meer vaak over de financiën in de sport. Over sponsoren, over dat ze hun huur niet kunnen betalen. Dat soort zaken. Ik word daar wel een beetje. Vind ik jammer.
Ja, maar ik weet ook nooit hoe zo'n artikel tot stand is gekomen, weet je wel. Is dit een stuk uit het gesprek wat genomen is door de journalist, waardoor dit verhaal er staat? Of is het, ging het gesprek daar echt over?
Nou, vaak worden die artikelen nog wel gedeeld van tevoren, hè? Met voorpublicaties, dus dan kan je doorlezen.
Maar ja, het is natuurlijk geen geheim dat Menno vaker heeft gezegd dat hij moeite heeft om rond te komen in de sport en dat dat voor hem lastig is. Nou, nu heeft hij Arizona net gehad. Ja, dat is een moment waar hij iets mee kan. We zullen zien hoe dat werkt. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook voor al die andere atleten die de sport doen.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Nou, wat ik zeg, ik zou het zo mooi vinden als we een keer een mooi artikel in de krant hebben staan over de...
Over de prestatie.
Over de prestatie, net. Dat Menno Kwas die verdient dat zeker naar een Arizona, dat dat in de krant staat.
Ja.
Dat stond niet in de krant.
Nee.
Maar een aantal weken later hebben we het wel over de financiën binnen de sport. Ja. Ik denk van ja, dat is niet het verhaal wat we willen vertellen volgens mij met elkaar. Het verhaal dat we moeten vertellen is dat het sport heel erg mooi is. Dat je dus mensen enthousiast maakt om daar geld in te steken uiteindelijk.
Ja, en dan gelukkig heeft hij dan een maatje, Tom Dumoulin.
Die dat wel weet.
Die dat wel weet en die er een... Ja, daar weer een heel mooi stuk over had verteld. Dat hij het echt waanzinnig vindt en dat hij zich niet kan voorstellen hoe het is om zo'n prestatie neer te zetten. Ik denk dat dat wel even goed is dat dat gebeurd is.
Ja, en laat me voorop zeggen, kijk, Menno verdient ook gewoon meer. Hè. En die, ja, het is gewoon echt een van de beste atleten van de wereld. Die heeft een fantastisch jaar gehad. En natuurlijk volgend jaar weer richting Kona. Dus hij verdient ook echt alle lof en in principe ook heel veel sponsoren. Maar goed, de sport is nou eenmaal zo dat het heel lastig is.
Ja, dat is altijd lastig. Hè? Daar ging het een tijdje geleden ook even in de community app over. Kijk, uiteindelijk, je bent een atleet en geen influencer. Dus voor sommige atleten, die zijn daar heel handig in de social media en kunnen zo een groot bereik creëren voor hun sponsoren. En sommigen zijn er wat minder handig mee en die zeggen, ja, ik ben een atleet, ik ben ook geen influencer. Maar uiteindelijk betalen sponsoren wel voor een return of investment. En ja, of je dat alleen nog maar krijgt door racen, dat is in deze tijd misschien niet helemaal...
Nee, maar kijk maar bijvoorbeeld naar het schaatsen, naar Jutta Leerdam bijvoorbeeld. Hè. Het schaatsen verdienen ze echt niet heel veel mee. Hè.
Nee.
En ik denk dat zij miljoenen verdient per jaar.
Ja.
En dat is natuurlijk, zij maakt gewoon van zichzelf, heeft een bedrijf gemaakt en daar gaat ze mee aan de slag. En natuurlijk, dat is niet voor iedereen weggelegd, hè. Laat me het ook voorop stellen. Maar de wereld is helaas veranderd. Waar het nu meer over dat soort dingen gaat met social media en dergelijke in plaats van de prestaties. Ja, en dat is natuurlijk wel jammer. Maar wel realiteit waar we in leven.
Ja, kijk, dat voetballers heel veel betaald krijgen, dat heeft er ook gewoon mee te maken, is dat er gewoon heel veel mensen naar kijken. Dat de stadions vol zitten, dat een Messi of een Ronaldo een mega grote return of investment is voor bepaalde merken. Zeker. Daardoor krijgen ze de bedragen die ze verdienen. En daardoor is het misschien in niche-sporten of in vrouwensporten die opkomen soms lastiger, omdat daar op dat moment minder mensen naar kijken.
Nee, precies.
En is het voor een sponsor minder interessant. En dat is... ja, je hebt ook... jij noemt net Jutta Leerdam. Nou, je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld Puk.
Ja.
Puk Monen, ja, die is niet bekend vanwege de harde fietsen.
Niet? Nee, inderdaad. Dus, nou goed, in dat opzicht doet ze het ook weer goed.
Ja, zeker. Bedoel, en je hebt ook genoeg mannen die dat op die manier heel goed doen. Hè? Die gewoon echt heel goed in die social media zijn. Kijk,
Erik Schopman bijvoorbeeld.
Erik Schopman. Ja, die maakt nog wel wat verlies, zag ik.
Ja, dat was wel grappig. Erik Schopman, atleet uit Almere. Die had een mooie aankondiging gedaan van dat hij eventjes zou laten weten wat hij het afgelopen jaar had verdiend als influencer en als triatleet. En dan elke maand zijn inkomsten. Nou, dat was uiteindelijk Maar hij kwam niet uit op min 10.000.
In de min in ieder geval.
Dus dat was een grappig
post. Maar kijk, ook bijvoorbeeld een Lionel Sanders. Die heeft een YouTube kanaal waar hij al jarenlang zijn volgers meeneemt in wat hij doet. Hè? En Lionel Sanders presteert ook goed. Maar daardoor is hij natuurlijk ook mega interessant voor sponsoren. Omdat daar veel mensen naar kijken. En ik zeg niet dat Menno dat moet doen als hij dat niet is. Maar ja, dat zijn wel verklaringen voor waarvoor dingen zo zijn zoals ze zijn. En is dat eerlijk? Ja, misschien niet. Maar het is wel de realiteit helaas.
Maar al met al, hè, als je dan kijkt wat hij aan prijzen gaat verdienen, heeft hij toch een prima jaar gehad. Dat hij zo'n ton heeft binnengehaald. Met 1000 erbij en zo.
Ja.
Toch?
Ja, dat denk
dus
ik wel.
Dus in dat opzicht... Een ton, dat verdienen niet de gemiddelde mensen, verdient dat niet hoor.
Nee, precies, dus maar er gaat ook nog wel wat vanaf. Hè? Dus ik weet niet wat, dat is volgens mij niet belastingvrij.
Maar dat is bij jou en mij toch niet anders?
Nee, dat klopt.
Ja, wij moeten toch ook belasting betalen.
En er zitten veel kosten tussen en het is geen gegarandeerd geld. En hij is natuurlijk halverwege het jaar, een half jaar geblesseerd geweest. Dan word je mentaal ook niet echt beter van als dat... Je krijgt niet doorbetaald als je ziek bent. Ja, nee, wij ook niet, maar...
Op een gegeven moment kies je voor een bepaald leven.
Nee, dat is zeker waar.
En het leven hoort erbij dat je inderdaad afhankelijk bent van prijsgeld. En dat risico, dat moet je zelf nemen, of niet. En als je daarvoor kiest, is dat de consequentie. En als je daar niet voor kiest, dan ga je ergens anders werken.
Zeker waar. En het is ook zo dat op het moment dat je triathlon... gaat doen. En nou, als je Benno is natuurlijk als een heel jonge in de triathlon gegroeid. Ja. Eigenlijk zijn bakermat hier in Weesp, hè, waar hij 2 keer
zeker
gewonnen heeft.
Ja,
en dat eigenlijk een kickstart voor zijn carrière is geweest.
Absoluut, daar is het allemaal begonnen.
En toen hij daar eenmaal de grote Barry Doper versloeg, toen zag iedereen ook wel dat er meer in zat.
Ja, absoluut. Als je Barry verslaat, dan gaat de wereld voor je open, toch?
Ja, zeker. Hij won ook na 2012.
Precies.
Dus, nee, maar serieus, ja, dan rol je er een beetje in. En triathlon is niet een sport die je gaat doen om heel veel geld te verdienen. Nee. Dus je maakt uiteindelijk inderdaad een keuze.
Ik denk dat de mannen echt de top in die zin, Blumenfeld, Eden, dat soort dingen, die verdienen echt wel goed.
Zeker. Maar dat weet je niet van tevoren. Hè?
Nee. Nee, maar goed, dat is eigenlijk in alle sporten toch wel ook wel een beetje. De Cristiano Ronaldo, Messi, dat soort namen, die verdienen gewoon het meeste. En dat is bij alle sporten wel een beetje zo, toch?
Ja. Ik wil nog een paar mensen heel even uit de T100 halen. Die ik misschien een beetje vond... De winnaars, hè, de Hayden Wildcat War hebben we het over gehad. Mika Noot hebben we het ook over gehad. Vond ik echt heel sterk. En Mika Noot is misschien ook zo iemand die met weinig andere dingen wel heel veel geld heeft verdiend dit jaar.
Absoluut.
En gewoon heel veel podiumplekken in die T100 heb gepakt. En iemand die we voor die T100 misschien helemaal niet zo zouden... Als ik jou vraag, noem de 5 beste triatleten op de halve afstand op. Zou jij niet met Mika Noot komen misschien? Nu misschien wel, maar niet aan het begin van het jaar.
Ik heb hem 1 keer gezien. Dat is volgens mij Gran Canaria geweest, dat waar hij ineens won.
Ja, en Selam C toen ook dat jaar, toch geloof ik.
Ja, Selam C ook nog inderdaad. Bij Gran Canaria heb ik hem toen voor het eerst gezien. Toen wist ik ook niet wie het was. Toen won hij daar met Brownlee aan de start en dat soort namen. Dus toen verbaasde ik me al over zijn prestatie toen. Eigenlijk is hij alleen maar beter geworden. En ja, het is gewoon een wereld van wereldklasse.
Ja, en bij zo'n Gran Canaria kan je dan nog zeggen van... Ja. Staan alle andere atleten daar met dezelfde intentie aan de start? Of is het een trainingswedstrijd? Maar dit is het hoogste niveau op die jaar. Tenminste, het WK heb je dan ook nog. Maar dit is zo'n heel hoog niveau. En hij presteert gewoon heel erg goed. Georgia Taylor Brown wil ik er nog even uithalen. Was nu ook in deze wedstrijd hartstikke goed. Tussenjaar na de Olympische Spelen. Zeer succesvolle overstap, denk ik toch, naar het halve werk.
Zeker.
Telenip, die wat meer tegenviel, hè, heeft dus ook voor gekozen om niet Singapore en de Grand Final te starten. Dat kost er ook een hoop centjes, maar dat boeide haar niet, geloof ik. Niet zo dominant als vorig jaar, hè?
Nee, bij haar zie je ook wel. Ze ging natuurlijk ook voor die... we hebben wat Ironman-wedstrijden gedaan,
zeker,
natuurlijk.
Ja.
Dus die combinatie is gewoon heel erg zwaar, denk ik. Dat al best wel veel wedstrijden natuurlijk. En niet alleen wedstrijden, maar ook heel veel reizen. Dat onderschat je denk ik ook wel. Dat het echt continu andere tijdzones is. Dat je daar weer moet acclimatiseren. Rekening houden met verschillende klimaatomstandigheden. Ja, dat hakt er wel in, denk ik. Op
ja, dat vooral ook. Hè. Dat, die klimaten, dat moet je ook maar liggen, hoor.
Ja.
Iemand die ik eigenlijk het hele seizoen een beetje vind tegenvallen. Ik hoop dat dat nog goed komt, is Magnus Ditlev.
Ja. Die heeft zijn jaar niet gehad, nee, inderdaad.
Die was, ja, die, het meest opvallende was misschien nog die, die wedstrijd in Frankfurt, hè, waar hij wegfietste en toen kreeg je die halve disqualificatie. Daarna is het eigenlijk nooit meer. Het WK was hij niet goed, hij was een beetje ziekig. En in die T100's die hij gedaan heeft, was het niet best.
Nee, die viel tegen inderdaad dit jaar.
Gaan we die nog terugzien? In Nice was hij, zat hij wel in die kopgroep, hè, met de fiets, maar daarna viel hij ook weer terug.
Ja, ik denk dat we die nog wel terug gaan zien. Dat is nog een relatief jonge gast volgens mij. Dus die heeft nog heel wat jaren te gaan. Dus ik denk dat het... ik hoop dat het incident is dit jaar en dat hij dan volgend jaar weer wedstrijden als rood pakt. Waar hij gewoon in principe altijd te goed is. Ook nog toch steeds houden van het wereldrecord. Hè? Laten we dat ook niet vergeten.
Ja, zeker.
7:22.
Mooie tijd.
Mooie tijden.
Mooie tijd. Dan het volgende van T100, het grote nieuws van deze week, ja, is dat ze, dat ze samen gaan met World Triathlon. Ze deden natuurlijk al veel combinaties. Hè. Je noemde zelf net al dat Hayden Wild die WTCS-wedstrijd in die T100 kon doen. En tegelijkertijd. Dus het was al een beetje om elkaar heen verweven. En nou willen ze voor volgens mij 2027 gaan komen met een T50 en een T100.
Ja.
Nou, T50, dat als je 40, anderhalf en 10 bij elkaar optelt, kom je boven de 50 uit. Dus ik weet niet of ze wat aan die afstand gaan veranderen. En dan wordt de World Triathlon wordt weer een soort van controlerend orgaan, kan ik dat zo zeggen. Die een beetje over die wedstrijd gaat kijken. En dan zou de T100 het gaan organiseren. Wat vind jij van dit verhaal?
Ja, die zag ik niet 1-2-3 aankomen, moet je eerlijk zeggen. WTCS, we zijn best wel, volgens mij, zover ik dat kan beoordelen, best wel professioneel georganiseerd. En dan vind ik het wel een beetje... En dat kunnen we niet altijd van T100 zeggen.
Nee, precies.
Dus in dat opzicht vraag ik me af of dat een hele goede keuze is. En dat het niet zorgt voor wat onzekerheid bij atleten. Maar ja, ik weet ook niet wat de achtergrond is van deze keuze, waarom ze deze keuze maken. Want we hadden het hiervoor ook al een beetje over, ja, wat is nou een beetje het verdienmodel van T100? En hoe gaan ze dat zo meteen ook met T50 dan doen? Dat vraag ik me dan wel af. Of dat voor de lange termijn.
Aan de ene kant is het, hè, we hebben heel vaak kritiek dat je en Ironman hebt en World Triathlon en T100 en dat het allemaal een beetje langs elkaar heen gaat. Dus als het samenvoegt, zal dat misschien tot een wat beter geheel komen. Maar ik vind het ook een enorm risico wat je zegt, dat je WTCS-wedstrijden die staan eigenlijk al heel lang.
Ja.
En die gaan nu samen met T100. En ik vraag me af of de T100 zoals die nu is, hè, ze gooien met smijten met geld en ze zullen vast wel wat binnenhalen. Maar als je dan kijkt, er staat een kip en een ei te kijken. De agegroepvelden zijn niet groot. En dat gaat ook niet gebeuren zolang je die wedstrijden constant maar blijft schuiven en verplaatsen. Dus er is echt wel wat nodig om daar wat vertrouwen in te hebben. En ik zie het ook nog wel zo gebeuren dat zo'n organisatie na 4 jaar denkt, nee, het wordt niks en we trekken de stekker eruit. En waar sta je dan?
Ja, en ze zouden dus de wedstrijden moeten gaan combineren, denk ik weer. Locaties in ieder geval om het qua financiën natuurlijk wel behapbaar te houden. Maar dan krijg je dus een situatie dat je dus een weekend hebt met zowel WTCS als T100. WTCS is dan T50, een T50 en een T100. Waardoor atleten ook keuzes moeten maken. In plaats van dat ze de keuze hebben om die beide wedstrijden te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat ontwikkelen. En of dan inderdaad een Hayden Wild nog voor T100 gaat, of dat hij dan die T50 gaat doen.
Ja, dat zal dan waarschijnlijk wel die T50 worden als hij Olympische rankingpunten nodig heeft.
Ja.
Het gaat dan uiteindelijk de World Triathlon Tour heten, geloof ik. Ik moet nog maar zien hoe dat gaat. Ze hebben wel dan veel meer exposure, dus het is wel interessant voor hun om veel meer naar hun toe te trekken. En we hebben natuurlijk in het verleden al best gezegd dat wij in ieder geval weinig WTCS kijken, omdat die T100 er is. Maar dit is weer een verandering op de verandering die T100 al zou doorvoeren. Een aantal jaar geleden toen die T100 is gekomen, nadat je dus die Canadian Open had en die US Open, et cetera, weet je wel. Toen kwam ineens die T100 en toen was er ook sprake van dat er een T200 zou komen.
Ja.
Daar is ook nooit wat van terechtgekomen. Dus ik vind het allemaal een beetje... Er zijn veel ideeën, maar wat uiteindelijk tot uitvoer komt... en op welke manier, de tijd zal het leren. Maar ja. Ik vind het wel een risico ook voor de WTCS. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar...
Ja, en exposure wat je zegt. Kijk, dit komt nu op Eurosport 2 natuurlijk een betaald kanaal. Dus je kan niet zomaar eventjes inschakelen. En daarnaast, als ik kijk naar de kijkcijfers, dan... zijn het er maximaal 50.000 in heel Benelux. Ja, dat is niet heel veel natuurlijk. Dus ik vraag me ook af of we dan over exposure kunnen praten in dat opzicht. Of dat voor de langere termijn...
Kijken meer mensen dan alleen de Benelux, maar in de Benelux is dat zo. Ja,
ja. Ik vraag me af hoe dat in andere landen is inderdaad. Maar er kan natuurlijk ook een keuze komen van Eurosport bijvoorbeeld om te zeggen van ja, die kijkcijfers zijn zo laag, dat gaan we niet meer doen. Ja, dan hebben ze helemaal niks meer.
Ja.
Maar goed.
Het is lastig. Het is, er zijn ook te weinig details om echt te weten hoe ze dat precies gaan invullen. Maar we gaan het zien.
Ja.
Wat ik wel mooi vind is dat er ook een soort van challenge-series komen. En dat wordt een soort kweekvijver voor atleten die tegen die top aanschurken. Dat er een soort competitie onder komt. Dat vind ik op zich wel een goede ontwikkeling. Ook die, wat ik al eerder zei over de T100, die namen en de T100 is dan alweer geen halve triathlon. En ja. Ik vind al die verschillen van triathlons, ik bedoel, mijn ouders volgen de triathlon omdat ik dat doe.
Mm-hmm.
Maar ik kan hun niet uitleggen wat een T100 is ten opzichte van een halve triathlon. Ja. En wat een OD is ten opzichte van een kwart triathlon. En wat een sprint is ten opzichte van een achtste triathlon. Het is zo onoverzichtelijk uiteindelijk en dat helpt de sport volgens mij niet.
Nee, klopt. Dat denk ik ook niet.
Als jij een Menno bent bijvoorbeeld, hè? Ik noem gewoon even een random atleet, Menno. Zou je dan volgend jaar T100 wedstrijden gaan pakken of zou je voor die pro-series gaan? Of een heel ander pad kiezen?
Dat vind ik een goede vraag.
Omdat we nu natuurlijk hebben gezien en waarschijnlijk doordat de T100 naar 4 wedstrijden gaat, hoop ik dat de atleten die voor de pro-series gaan ook die T100's kunnen pakken. Want ik vind het wel gewoon jammer dat we de Noren niet hebben gezien in de T100. En hetzelfde is jammer dat we Hayden Wild niet hebben gezien op het WK Ironman.
Ja, als ik manager zou zijn, dan zou ik nu kiezen voor de grote wedstrijden in een jaar. Om toch, hij is nu bekend. Mensen kennen hem van zijn winst in Arizona, van zijn 5e plek bij het WK. Ik denk als hij dat soort wedstrijden, bijvoorbeeld de rode, volgens mij gaat hij die ook doen. Als hij daar goed presteert, dan, dan hoop ik echt dat de wereld voor hem open gaat. En dat hij echt zich nog verder kan ontwikkelen. Niet alleen als atleet, maar ook gewoon qua faciliteiten, zeg maar, qua financiën en dergelijke. Dat hij een volgende stap kan maken, want dat verdient hij. En ik denk dat hij dan moet kiezen voor de grotere wedstrijden. En het kan een combinatie zijn ook met de 200 wedstrijden, zeker gezien het maar 4 wedstrijden zijn. Dus in dat opzicht zou ik daarvoor kiezen. En dan full focus op het WK natuurlijk volgend jaar. Want daar heeft hij echt, denk ik, echt wel hele goede papieren voor om daar gewoon goed te presteren. Gewoon een top 3 te halen. Want die kwaliteit heeft hij.
Ja, en hij kan nu gewoon rustig daar naartoe trainen. Hij heeft het natuurlijk al geplaatst.
Het slot
te pakken, dus ja.
Ja.
Nou, we gaan het zien. Mooie, mooie dingen. Ja. Hey, je maakte net al even het bruggetje naar Alex G.
Ja. Ja, bizar.
Dat is toch bizar.
Een marathon in 206.
Ja.
Dat was volgens mij het afgelopen weekend ook winnende tijd in Malaga. 206. Dat zegt een hoop, denk ik. Ik denk dat dat echt fenomenaal is. En als hij naar de hele afstand gaat... Dan wil ik niet weten wat voor tijden daar dan uitrollen.
Ja, en daar ben ik dus een beetje bang voor. Alex G heeft zelf altijd gezegd dat hij dit als een tussending doet. Hè? Een tussenjaar na de Olympische Spelen. En dat hij daarna weer gaat trainen voor de Olympische Spelen. Hij had natuurlijk die marathon in Londen al gelopen. Mm-hmm. Dat was een 2:11, geloof ik.
Ja.
Misschien op basis van die 2:11 dat hij dat gezegd heeft. Maar nu die ziet aan wat voor tijden die komt op de marathon.
Ja.
Gaan we hem nog steeds terugzien in de triathlonsport? Ik betwijfel het. Hij zat nu maar een iets meer dan een minuut boven de tijd van Mo Farah, die het Britse record heeft. En dat is natuurlijk een hele bekende toploper natuurlijk. Die ook Olympische medailles op de 10 kilometer heeft gewonnen. 5 kilometer geloof ik ook. Wat denk jij?
Is een jongen, hij is 27 jaar. Er zijn nog wel wat jaren te gaan. Ja, wat is voor hem? Wat heeft maar...
Hij heeft het fietsen en zwemmen ook onderhouden tijdens deze training. Hè? Kun je nagaan dat die...
Ja, bizar. Ja, ja. Echt combineren is lastig, denk ik. Hè? Zeker gezien als je echt voor de Olympische Spelen wil gaan. Maar ja, die gast die... Want met dit soort tijden kwalificeer je natuurlijk ook voor gewoon Olympische Spelen voor de marathon.
Zeker, ja.
Ik weet niet of dat nu al op zak heeft, of dat dat later moet plaatsvinden dan nog. Ik weet niet hoe dat werkt bij de Britten. Of dit al voldoende was, is om zich te kwalificeren voor het Olympische Spelen. Of moet je dat dan een jaar
voor... Volgens mij moet dat later, ja.
Later in een cyclus. Dus ja, misschien is dat wel een doel. Dat hij dat op die manier, ik weet ook niet... Ja, ik weet ook niet of het te combineren is, weet je wel.
Ja, maar kijk, dan is het wel... Kijk, hij zal die Olympische limiet wel halen. En dan kan hij inderdaad aan de start staan van de Olympische Spelen op de marathon. Maar hij is natuurlijk niet kansrijk om de Olympische marathon te winnen. En dat is hij bij de triathlon wel.
Ja, dat zeg je nu wel. Dat zeg je nu wel.
Nee, maar daar zitten nog... tegen de top marathonlopers, daar zit nog best wel een groot gat tussen. Hè?
Ja, dat begrijp ik. Maar ik denk dat hij focust zich nog niet 100% op die marathon. Dus ik denk dat het nog wel wat uit te halen is. En als je nu al een 2.06 haalt... Ja, het gat is dan met de top is misschien 5 minuten. Meer dan dat is het niet. Want niemand heeft ooit onder de 2 uur gelopen. Dus in dat opzicht is dat gat helemaal niet zo groot, Stef.
Ja, maar het gaat niet lineair. Ik denk dat die sprong echt wel nog lastig
Tuurlijk
is.
Maar als jij je full focus op een marathon, echt de trainingen daarop gaat baseren, in plaats van dat je dit combineert met zwemmen en fietsen, ja, dan zit het nogal wat in hoor. Dan wil ik het wel zien.
Is maar de vraag of het zwemmen en het fietsen hem tegenwerkt of meehelpt. Hè? Want voor een marathonloper is 15 uur in de week is al best wel heel veel hardlopen. En ja, hij verhoogt eigenlijk het aantal uur dat hij sport met andere duursporten. Ja. Ja. Om de motor wat te trainen.
Nee, hij zou het misschien niet, maar ik denk dat... Weet je,
of zou hij gewoon een soort Sivan Hassan doen? Dat hij gewoon onmogelijke combinaties gaat combineren.
Zou wel leuk zijn. Voor de sport zou dat
leuk
zijn.
Het zou wel tof zijn,
ja. Ja. We gaan het zien, ja. Weet je, ik denk dat hij zich nu nog wel focust op triathlon.
En ja, we hebben het dus over de Olympische Spelen. Je zegt hij is nu 27, dan is hij 31 na de Olympische Spelen. Wat gaat zo iemand lopen als hij een hele triathlon gaat doen?
Ja, bizar. Dat zijn tijden, dan kom je echt wel richting de 7 uur.
Nee, maar qua looptijd. Ik denk 15, 20 minuten dat je er zeker wel bij moet optellen. Dus dan gaat hij laag in de tussen de 2.20 en 2.25 lopen of zo.
Ja, ik denk 2.20, ja.
Dat is wel bizar. Ja, nou ja. Wordt vervolgd. Ik zou het wel leuk vinden om hem volgend jaar weer in triathlons te zien. Zeker als we die battle op de Olympische Spelen hadden gezien met hem en Hayden Wild. En je ziet nu hoe Hayden Wild eigenlijk de T100 heeft gedomineerd. Dan hoop ik dat wel.
Zeker.
Lotte Willems.
Ja, Lotte Willems. Ook een...
Bijzonder jaar ook wat zij heeft gehad. Hè? Ik weet niet, we hebben in het begin van het jaar even contact gehad. Toen is ze gestopt bij Oostenrijkse team PIWAC. Ja, 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 ja. We weten waarom dat is. Daar konden we niet verder over uitweiden. Mm. Daarna heeft ze best wel wat lastige wedstrijden gekend. Maar zo te zien is ze er weer.
Ja, nee, zeker. Ze heeft haar hoofd niet laten vallen. Dus in dat opzicht heeft ze het weer opgepakt en heeft ze... toch wel redelijk goede wedstrijden gedaan uiteindelijk. En afgelopen, wat is het? Is het anderhalf week geleden was dat? Gewonnen, een Ironman gewonnen. Dus in dat opzicht blijft ook wel een tijd hoor, Lotte. Die is ook wel echt wel, ja, voor mij is ze nu al richting de 40. Dus ik ben benieuwd hoe lang zij nog doorgaat. Maar ja, ze heeft nog wel steeds het niveau. Dus die kan nog wel even door, denk ik.
Ja, en... Het is natuurlijk makkelijk om bij zo'n wedstrijd als in Australië te zeggen dat het vrouwenveld niet heel erg sterk was. En dat was misschien ook zo. Mm-hmm. En ze won met bijna een kwartier voorsprong. Ja. Maar ze had ook gewoon echt een hele snelle tijd. En dat is dan wel fijn voor haar. Als
Wat
je
was
dan,
de tijd?
Rond de 8.30.
Oké. Okay. Ja, dat zijn gewoon mooie tijden. En ze is zelfs 41.
41.
Ja, dus in december, dus deze maand wordt ze 41.
Ik las ergens, ik kan het even niet terughalen. Volgens mij staat zelfs binnen de 25 beste tijden van de wereld. Dus dan is het echt wel een goede tijd. Over de Ironman distance dan.
Ja, bizar. Nee, ze is 29 april jarig, dus ze is nu 41 inderdaad. Dus komend jaar wordt ze 42. Dus ik ben benieuwd hoeveel jaren ze aan het horen. Maar ze heeft echt nog een goed niveau. Hè?
Ja, zeker. Dus ja. Nou, ze is natuurlijk wel voor wat later begonnen in de sport. Hè? Dus je hebt leeftijd, maar je hebt natuurlijk ook sportleeftijd. En als je er nog niet van heel jongs af aan in zit, dan heb je nog ook wel tijd om te groeien.
Wat is jouw sportleeftijd een beetje?
103. Ik zag wel dat jouw buurmans Garmin fitnessleeftijd jong knaapje, hoor.
Ja? Ja. Hij ziet er ook wel een beetje jong uit.
Hij ziet er wel jong uit.
Hij ziet er goed uit, jongen. Met je de mooie boy van de groep, toch? Zeggen we altijd.
Zeker. En van het hofje.
Van het hofje, ja. Ja, Lotte Willems. Was Els natuurlijk ook aan de start. Ja. Die werd vijfde daar.
Vijfde, ja, zeker.
Er was in eerste instantie sprake dat haar laatste wedstrijd zou zijn.
Volgens mij was dat ook haar laatste wedstrijd. En heeft ze die T100 gewoon volgens contract uitgediend. Om de centjes te rapen. Maar nee, ja, Els, ja, mooi. Omdat het in Australië af te sluiten, toch? Daar heeft ze een hele tijd van haar carrière gespendeerd.
Absoluut. Ja.
Dus,
hey, we hadden het net even over die marathon van Alexia. Wil ik nog even hebben over het afgelopen weekend marathon waar in Malaga, waar onder andere Yvonne van Vlerken aan de start stond.
Ja.
En die is al een tijdje bezig om te proberen om het wereldrecord marathon te verbreken. Dat staat, dat is 45 tot met 49 leeftijdsgroep van 2:37:21. Daar is ze al een keer heel dichtbij gekomen en nu kwam ze op 2:38:13. Dus net niet gehaald. Ja, wel zuur. Voor mij de laatste kilometers moesten echt tegen de wind in lopen. En werd dat funest voor het halen van haar tijd.
Ja, en volgens mij zou ze een 50 kilometer gaan lopen eerder. Klopt. In het jaar. Die vlak van tevoren was afgezegd.
Het wereldkampioenschap 50 kilometer. Voor mij in India of ergens in ieder geval daar in de buurt. Maar dat ging niet door omstandigheden daar. Zo werd het afgelast. Waardoor ze dus het alternatief een marathon. Dus in dat opzicht was ze ook niet volledig voorbereid op een marathon. Maar meer op die 50 kilometer. Dus in dat opzicht is het een hele knappe tijd. Natuurlijk die 2:38:13. Maar ze zal wel balen dat ze er weer heel dichtbij zit. Maar ze gaat weer een nieuwe poging maken.
Ja, uiteraard. Dus, die blijft ook maar lekker doorgaan.
Ja, goed bezig.
Dan hebben we nog Ironman La Quinta. Die is alweer van 2 weken terug dan. Met wat ik in de intro zei, Sam Long en Lionel Sanders. En daar gebeurde van alles bij die wedstrijd. Heb je dat een beetje
Ik heb
gehoord?
Het niet meegekregen, sorry.
Het begon al de dag van tevoren. Dus Ironman La Quinta is eigenlijk gewoon Ironman Indian Wells. Het is ook in die buurt, alleen het parcours is wel veranderd. Het is meer verschoven richting La Quinta, vandaar dat het zo heet. En ja, je zegt La Quinta. Dag voor de wedstrijd, op zo'n golfresort, staat zo'n golfkarretje niet op de handrem. Die rolt achterstevoren van de berg af en dwars door het vrouwenprorek heen, waar de fietsen al klaar stonden.
Oh.
Dus veel ellende, veel schade. Er is van alles gebeurd om bepaalde fietsen op te knappen en de discwiels kapot en noem het allemaal maar op.
Oké. Okay.
Die dame met die met de aerogrip stuurtje uit, OnlyFans, hoe heet ze?
Clitterburg,
ja, die stond er ook tussen, geloof ik. Ja. Dus een hoop commotie vooraf. Ging dat toch verder. En bij de mannen een mooie battle gezien. Met uiteindelijk de winst voor Sam Long, voor Lionel Sanders. Lionel die, zoals al vaker de laatste tijd, weer terugkwam van een blessure.
Ja.
Sam Long was onderweg nog een beetje boos op Lionel, omdat Lionel een beetje achter in de fietsgroep bleef zitten, wat niet des Lionels is. Maar daar gaf Sam Long hem nog even wat shit over, geloof ik. En toen kwam Lionel over de finish en toen werd hij gedisqualificeerd.
Oh.
En de reden was dat hij zijn truisoet open had.
Jezus. Tijdens het
finishen, ja.
Is het serieus?
Ja, serieus.
Maar dat had Menno Koolhaas toch ook bij bij Arizona?
Uiteindelijk hebben ze hem ook weer teruggedraaid. Wat ik nog gekker vind. Want ja, ik laat me vooropstellen dat ik die regel echt onzinnig vind. Ik vind dat je daar iemand echt voor disqualificeert. Kijk, tuurlijk, je moet er fatsoenlijk uitzien. Maar in de heest van strijd kun je dat soort dingen ook vergeten. Je wint er geen plekken mee. Je speelt er niet mee vals.
Ik denk eerder dat het een
nadeel is, ja.
Nee, maar ik zou het eerder als een verplichting. Als ik een sponsor zou zijn,
ja, precies,
zou ik mijn atleet dat verplicht om te doen. En omdat die anders die logo's niet goed zijn.
Maar dat doen de meeste atleten toch ook. En alleen hij was helemaal kapot, weet je. Hij was ook nog, geloof ik, tijdens het lopen ging hij vol door zijn enkel. Dus hij liep al half mank. Dus dat ging al niet zo lekker. En dan uiteindelijk hebben ze teruggedraaid. Ja, en dan vraag ik me af van op basis van wat draai je dan zo'n beslissing terug als je iemand gedisqualificeerd hebt. Want die regel bestaat dus wel. Het gaat er dus om dat je het rijstoel mag wel open zijn. Maar hij mag niet helemaal aan de onderkant, mag je niet loszitten. Dus het moet wel connected zijn, zeg maar. Precies. Je moet connected zijn.
Je moet connected.
Dik hallo China. Nee, maar dat is toch merkwaardig op zijn zacht gezegd, toch?
Ja, dat is wel een aparte inderdaad. Ik ken de regel wel inderdaad, dat zeggen ze ook vaak. Alleen heel vaak wordt daar niet zo heel veel mee gedaan.
Eigenlijk. En zeker niet in hele warme wedstrijden. Dan denk ik van laat het lekker gaan. Nou goed, uiteindelijk Sam Long gewonnen. Heel dominant over het looponderdeel vooral. Eric Clow nog tot de vierde plek. Die liep in 1:08. Zijn snelste looptijd van het veld. Dus ook wel harde tijd. Bij de vrouwen werd hij gewonnen door Kirsten Casper. Een Amerikaanse. Ken ik niet echt. Wat onbekendere vrouw, maar er was natuurlijk van alles aan de hand geweest daar. Wel knap hè, van Sam Long, dat hij dus... hij is pas 2 weken weer een kindje.
Ja.
Zijn tweede kindje.
Ja.
En dan,
korte nachtjes.
Dat zijn korte nachtjes. Daar weet je alles van.
Ja. Nou goed, ja, knap. Leuk dat hij weer... het is een atleet, ja.
Ja, en hij heeft dus ook wedstrijd in Qatar laten schieten, wat hem ook een hoop geld kost, want dan houdt hij zich dus niet aan het contract. Maar hij zag hier waarschijnlijk meer heil in.
Ja, groot gelijk. Oké, en daarnaast nog een klein dingetje, die West Coast Challenge, die deed natuurlijk Maarten Caminada, die heeft gewonnen, zag ik. Dus gefeliciteerd Maarten. Goed gedaan.
Is dat iets wat jou aanspreekt? Of,
Lijkt me wel een keer leuk om te doen, ja. Dus je kunt het samen doen.
Ja, het komt alleen niet zo lekker uit met Kastelee. Of is het een goede training? Het is vroeg genoeg.
Ja, dat zo.
Jij bent een hele onbetrouwbare buddy in de winter.
In dat opzicht zou ik dat niet met mij doen.
En nog wat anders. Als ik zeg 200, 95, 59 en 46. Wat zeg jij dan?
200, 49?
200, 95, 59 en 46.
Ik snap wat je bedoelt. Anti-voetbal noem ik het.
Dan heb ik het over 200 klassiekers met 95 keer winst voor Ajax. Inmiddels 96. Okay, ja. 95.
Nou ja, zolang ze van Feyenoord winnen, maar de week daarna van Fortuna Sittard bijvoorbeeld of een andere club verliezen, dan heb je er niet zoveel van.
Maar jij vond dit geen topwedstrijd, toch?
Nee. Ik vond de manier van spelen van Ajax, ja, dat is niet des Ajax. Ik snap ook niet dat mensen er heel trots op kunnen zijn.
Met jonge gasten.
Ik dacht eigenlijk dat Mourinho de trainer was geworden van Ajax. Zo speelt Mourinho altijd.
7 jeugdspelers, dat is toch wel des Ajax? 7 uit eigen opleiding.
Ja, nee, ik vond die zeker, die middenveld, die Scheurs, weet je.
Steurs.
Ook echt heel goed spelen. Ja, Feyenoord was niet top. Ik denk dat een gelijkspelletje wel wat meer in Feyenoord had veel meer bal bezit. Had ook wel wat goede kansen, zeker in de tweede helft met die Japanen natuurlijk. Dus ik denk dat het gelijkspel wat meer in lijn der verwachting was gelegd. Maar ja, ik vond het niet leuk hoe Ajax speelde persoonlijk. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet als Ajax ziet. Dat je trots bent op de manier van spelen. Maar
we hebben het aan het begin van het seizoen andersom geprobeerd. En dat werkt niet. Dan moet je wat anders.
Dus feitelijk is dat natuurlijk armoede waar ze nu mee te maken hebben. En dus in dat opzicht begrijp ik het ook. En misschien zou ik het als coach ook gedaan hebben. Maar ja, of het echt heel leuk was, zeker niet. En al met al, weet je, bijna staan nog steeds 5 punten los op Ajax. En ik denk van ja, als ze in ieder geval maar Champions League halen, dat zal een hele mooie zijn. Komend jaar.
We nemen nu op dinsdag.
Ja, morgen
beker tegen Heerenveen. Ze liggen eigenlijk al min of meer uit de Europa League.
Ja,
als ze morgen verliezen, moet Van Persie dan gaan?
Nee, ik ben niet zo snel. Ik vind Van Persie in principe wel een. Denk ik dat het een hele goede trainer is.
Een amateurtrainer.
Alleen. Hij heeft ook een beetje pech, hè? Want als je kijkt hoeveel blessures ze hebben, dan schiet het ook niet echt op.
Ja, is dat altijd pech?
Ja, nou ja, je kan zeggen over de manier van trainen, dat weet ik niet. Ik ben daar niet bij. Maar goed, vind je Ajax ook tegen Excelsior Maassluis? En dat zijn ook altijd lastig tegen.
Dat zijn zeker lastig. We zijn geen voetbalpodcast, dus we gaan gauw verder. Kastelee.
Ja.
Ja, jij, ik moet toch... Ik Jij zat er zo lekker in. En ja, een beetje hè, naar Almere, naar Sacramento.
Ja.
Samen een aantal keer getraind.
Zeker.
Ik denk...
Het is niet zo heel lang geleden.
Het is niet heel lang geleden. Maar toen hadden we een baanuitje, wat ik al zei. En dat is wel een maand geleden.
Is dat alweer een maand geleden?
Nou ja, dat was de 21ste. En de Hel van Kastelee is ook de 21ste. En die is aankomend weekend. Dus,
oh, zo bedoel je. Dus ja, inderdaad.
Aankomende zondag is het een maand geleden. Jij hebt deze maand niet veel gedaan.
Nee, ik ben inderdaad ziek geworden inderdaad na dat baanuitje. Ja.
Maar wel een paar keer naar Feyenoord geweest. Even naar België geweest van de week. Het woord gaat, dat zijn ongeverifieerde berichten, dus ik vraag het even na. Het woord gaat dat jij zaterdag karaoke aan het zingen was in Huizen de Douche.
Ja, ik heb zo'n DDL-box gekocht, weet je, zo'n grote. Ik ben nu coach van mijn voetbalteam. Dus ik denk, leuk, weet je, voor de kleedkamer koop ik even zo'n box. Dan kunnen we dat muziek voor de warming-up of zo, weet je wel.
Dus jij ging even oefenen.
En ik had ook twee microfoons. Ik denk, die microfoons zag ik. Denk, ja, dat moet ik dan erbij kopen.
Maar kan jij voor de luisteraars van de Triathlon Inside podcast een klein voorproefje doen? Hoe dat...
Nee, maar ik zal het opnemen volgende keer.
Oké.
Okay. Dan zullen we het in de podcast meenemen. Dat lijkt me goed. Hoor.
Nee, maar meer het ding van, er komen weer... Ik snap, echt wel, je was ook echt wel ziek, hè? En ja. dat je daardoor aan bepaalde dingen niet toekomt. Maar op het moment dat het dan beter gaat, er is ook niet dat jij voor de helft een beetje training kan onderhouden. Het is echt of weer aan, en nu is het weer helemaal uit. Ja. Maar je gaat wel gewoon starten zondag.
Ja.
Of ik dat slim of verstandig vind. Of onverstandig vind, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar ik vind het toch, ik zou dat niet kunnen, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, maar goed, ja. In dat opzicht, deze week ga ik nog wel wat trainingen doen. En ja, wat ik zeg, ik heb Kastelee een aantal keer gedaan. En het is eigenlijk nooit goed gegaan. In die zin de voorbereiding. Dus nee, in dat opzicht is het ook niet anders dan
het
andere.
Het is ook gewoon lastig. Hè? En ook bij Seppe is het niet altijd goed gegaan.
Daarom.
Dus... En het is altijd een wedstrijd op zichzelf. Dat maakt ook zo apart. En ja, iedereen inderdaad met al die... Bij mij thuis lopen er ook weer twee te hoesten. Ik ben gelijk in paniek. Ik denk, ja shit. Is wel... Want je doet anders alles voor niks. Hè? Als je echt ziek wordt vlak voor zo'n wedstrijd. Nee, dat is een beetje die...
Nou ja, alles voor niks. Weet je, het is ook wel lekker om fit te zijn. Dus in dat opzicht is het ook wel leuk om bezig te blijven. Maar ja, en het wordt ook wel een snelle editie, denk ik, dit jaar. Hè? Want het ligt er goed bij. Er is weinig geregend eigenlijk.
Zo mooi dat 3 weken geleden zeiden ze op de social media account van de hel. Het ligt verschrikkelijk bij. Dit gaat nooit meer op tijd opdrogen. En nu was het, het wordt de hemel van Kastelee. Blijft nog steeds een zware wedstrijd. Hè? Want wij hebben ook allebei een keer een Fries editie gehad. Hè? Waarbij het keihard was. En dan ging het fietsen heel snel.
Ja. Nou ja, en dat op zich weet je het nooit, maar... Ik stel voor, Stef, om zaterdag een voorbeschouwing te doen op Kastelee. Wellicht dat we dan Seppe ook aan de lijn krijgen. Dat we dan even een extra podcast doen. Of vrijdag misschien. Vrijdag, zaterdag. Mm-hmm. Dat we daar nog even wat anders... Weet je, het is nu al een uur, we zijn verder met de podcast. Anders geven we ook niet de aandacht aan die wedstrijd die het wel verdient.
Klopt.
En wellicht dat we vrijdag, zaterdag ook misschien met de organisatie kunnen spreken. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Dat we die meenemen. Want het wordt toch wel weer een hele spannende wedstrijd, denk ik. Ook wel wat nieuwe Diego van Looy doet natuurlijk mee dit jaar. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen met Kastelee. Ja, weet je, qua Belgische atleten staat gewoon weer de top aan de start. Seppe natuurlijk wel goed voorbereid. Die gaat voor zijn 11e overwinning. Wat denk jij? Gaat het hem lukken? Dit jaar?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Vorig jaar was hij natuurlijk ook gewoon tweede. Achter Angelo van de Kastelen. En dat is gewoon echt een hele snelle loper.
Denk jij dat Seppe dit jaar zijn wissels geoefend heeft? Extra?
Ja, dat hoeft nu niet. Want dat zag er echt... We gaan het filmpje misschien nog wel even delen. Ik heb dat nog wel. Dat hij zijn schoen heeft gewoon 8 minuten gedaan. Omdat hij zijn voet niet in zijn schoen kreeg. Maar die voeten waren natuurlijk hartstikke bevroren.
Koud,
nou weet ik wel dat... Ik heb dat eerder gezien. Ik heb het ook een keer gevraagd aan Sepp van, draag je dan geen overschoenen? Of dat ze, nee joh, nee, kijk me echt aan van, draag je overschoenen? En ik hoorde ook van Geert, toen ik bij hem was om een podcast op te nemen. Ja, Geert zegt, ja, ik legde al die spullen klaar om aan te trekken op de fiets, weet je, vorig jaar toen het zo koud was. En toen keek ik naar die stoel van Sepp, want je hebt allemaal je eigen stoel. En Geert zat wel in die top 20 hoek, zeg maar.
Ja.
En er lagen alleen twee handschoenen. Voor de rest lag er helemaal niks.
Hey, maar weet jij inmiddels over dingen gesproken? Weet jij je startnummer inmiddels al?
Nee, ik zag dat Geert inderdaad nummer 5 had. Maar volgens mij komt die mail van hun bij mij in de spam binnen.
Ze hebben voor mij in ieder geval hoge verwachtingen.
Oh ja?
28.
28.
Dus ik zit een beetje bij de toppers, Stef.
Beat your startnummer is... Nou, volgens mij is top 20 apart.
Top 20 precies. Het is 28. Nou ja, als ik dat gaat me nooit lukken, maar in ieder geval...
Nou, we hebben een winterchallenge, top 40, toch?
Ja, zeker.
Gaat het lukken?
Bij boven de 40 plus misschien.
Nee, dan... Wat verwacht jij van Diego van Looy dan?
Ja, dat weet ik niet. Ik ken die atleet niet zo goed. Maar goed, het is wel leuk dat zo'n soort atleten aan de start staan bij dat soort wedstrijden. Maar goed, een eerste keer Castellet. Nou ja, goed, dat zeg ik ook niet zoveel. Want vorig jaar was natuurlijk ook iemand die voor de eerste keer meedeed die gelijk won. Dus in dat opzicht weet je het ook niet. Ik weet ook niet wat zijn loopkwaliteit zijn of fietskwaliteit. Ik weet niet of jij daar wat meer zicht op hebt. Hoe hij loopt bijvoorbeeld.
Maar hij loopt heel goed. En hij fietst ook heel goed. Alleen wat ik al eerder een keer had gezegd. Hij is wel iemand die het altijd heel goed heeft gedaan in de triathlons die omhoog gaan.
Ja. En weet je... Je weet gewoon, die eerste 15 kilometer gaan ze als een achterlijke weg.
Dat slaat helemaal nergens op.
En dat zou je ook bij sommigen doen gaan zien. Nou, Erik Schopman doet mee. Die heeft al verteld op welke tijd hij weggaat. Ja, ik zou hem echt afraden om dat te doen. Maar je loopt jezelf helemaal naar de tyfus. En want dan moet je nog 125 kilometer fietsen. Dat is al echt wel pittig daar zo. En daarna nog 30 kilometer lopen. Dus je gaat je zo makkelijk opblazen in die eerste 15 kilometer.
Dus ja. Ja, het is moeilijk. Nou is het wel zo dat als het zo'n editie, als het dus een snelle editie is, dan worden er veel meer in pelotons gefietst. En je mag steren. Dus dat maakt wel iets meer uit dan vorig jaar. Vorig jaar sloeg het nergens op. Ja. Dan was het een eenzame strijd. Maar we gaan het er uitgebreid over hebben. Aanstaande zaterdag. Wij gaan vrijdag heen.
Ja, vrijdag heen. Misschien vrijdag, zaterdag podcast. Nog Castellet en dan... Ja, en dan de wedstrijd.
Heb je er zin in?
Nou, nog niet helemaal. Jij?
Ik heb er wel zin in, ja. Ik hoop dat alles een beetje heel blijft. Een klein tikje in mijn kuit. Ik hoop dat dat toch een beetje oplost. Natuurlijk weer veel
maar
te veel
gedaan.
Maar
welke tijd ga je weg? De eerste 15 kilometer? Is dat een beetje...
Nou,
4 minuten?
Tijd niet, maar...
per kilometer, 4 minuten?
Ja, ik denk zo een beetje. Het is meer een beetje gevoel en het groepje waar je in loopt. En,
nou, dan zie ik je vast op het fietsparcours. Hey, Stef, ik denk dat we hem zo moeten laten. Dat we het weekend weer doorgaan. En dan wens ik iedereen in ieder geval een mooie trainingsweek. Richting kerstdagen, dus ja, mooie tijd altijd.
Ja, ben jij een kerstman?
Ja,
een kerstman?
Ik ben een kerstman. Nee, ik vind kerst altijd een hele gezellige tijd, ja, absoluut. Ik vind het leuker dan de Sinterklaasperiode, eerlijk
gezegd. Ja, ik ook.
Veel gezelliger. En altijd die twee weken tussen kerst en oud en nieuw probeer ik ook een beetje vrij te zijn met werk. En dan is het ook wel gewoon een gezellige tijd eigenlijk.
En ik hou ook altijd wel van een vreedzame kerst met een thee dan. Maar zo lekker na Castellet.
Ja, toch?
Ja.
Castellet, calorieën verbrand, dan mag je die weer aaneten.
Zo is het.
Nou, top.
Wij komen van het weekend bij jullie terug.
Zeker.
Als we hem vrijdag opnemen, staat hij vrijdagavond of zaterdag online. Dus hou dat in de gaten.
Top.
En we zien jullie dan. Of yes. Horen jullie ons dan.
Tot dan.
Tot dan.